maar de werkelijkheid is natuurlijk totaal anders.
Verander dat nou. Probeer daar nou in te grijpen en ga niet meteen denken dat je extra...
Blijven we brullen of gaan we iets doen?
Dan moet je dat dus veranderen. Dat is dan de strekking van het verhaal wat ik ophaal.
Mag het ergens over gaan?
Mag het ergens over gaan?
Mag het ergens over gaan?
Zeg, mag het ergens over gaan? Mag het ergens over gaan?
Hartelijk welkom bij deze aflevering van het praatprogramma Mag het ergens over gaan? In dit programma, dat elke zondag te beluisteren is, komen mensen aan het woord uit heel verschillende achtergronden, maar ze hebben allemaal één ding gemeen. Ze zijn het gewend om na te denken. Het thema van dit programma is verandering. En ik hoop dat we door dit programma een beeld krijgen van de kansen die deze tijd waarin alles lijkt te bewegen ons biedt. Dit programma wordt vandaag opgenomen in de herenkamer van het Fundatiehuis van Tijlers Museum. En dat is een hele passende locatie, omdat hier in dit museum al sinds de tijd van de verlichting vragen zijn gesteld en beantwoord die hebben bijgedragen tot een beter begrip van de wereld om ons heen. De gast van vandaag is Eelco van der Linden. Hij is de oprichter van Bevrijdingspop in Haarlem. In 2003 begon hij samen met Dennis Karpus met het organiseren van Dance for Life. Hij was tussen 1980 en 1995 als voorzitter en later als directeur betrokken bij de ontwikkeling en organisatie van Bevrijdingspop. En van 1989 tot 1995 was hij een opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei organisator van bevrijdingsfestivals in heel Nederland. Van der Linden's laatste project is Masterpiece en dat is een initiatief met als doel artiesten bij elkaar te brengen tijdens een concert op de Internationale Dag van de Vrede op 21 september 2014 en op die manier de speech te ondersteunen die Barack Obama hield in Cairo op 9 juni 2009. Hartelijk welkom, Eelco.
Dankjewel.
Geen woord van gelogen, hoop ik.
Nee, ik zou niet durven te zeggen dat er niet over na was gedacht.
Tot zover klopt het, ja, in ieder geval. Het
mag ook nog eens ergens over gaan.
Ja, het mag ergens over gaan. Daar gaat het ook over vandaag. Je moest van ver komen, hè? Je habitat was ooit Haarlem, maar dat is het niet meer. Waar woon je?
Ik woon in Zuid-Spanje bij Granada, maar ik was gisteren nog in Istanbul voor Masterpiece. Daar zijn we nu ook heel erg aan de slag. Het is natuurlijk ook zo'n stad op de grens tussen Oost en West. Mm-hmm. En toen ben ik snel naar Nederland gekomen voor mijn vorige project Dance for Life. De bandjes er nog niet eens van afgeknipt.
Ja, dat was gisteravond, ja. De grote Dance for Life.
Dat was in Ahoy en daarna nog even langs het Junior Song Festival gegaan. Want de organisatie daarachter is ook heel erg betrokken bij het Masterpiece Concert. En dat is dezelfde organisatie ook van het Euro Song Festival.
Oké. Okay.
En daarna moest ik natuurlijk even naar de overkant lopen waar Ajax 3-1 heeft gewonnen van PSV. Dus ik ben erg gelukkig.
Dus kortom, je had wel wat te doen gisteren. Het was een druk dagje.
Ja, ja.
Ja. Is dat ongeveer tekenend voor hoe jouw leven eruit ziet?
Ja, het is allemaal wel vrij hectisch. Maar aan de andere kant, soms dan zit je ook weer gewoon rustig op je berg in Granada. En dan heb je tijd om de dingen rustig uit te zetten en af te ronden en op te starten en je afspraken te maken.
En je bezighouden met je drie dochters? Je hebt drie dochters?
Ja, drie mooie, fijne dochters. En van 9, 13 en 15. En die zijn nu ook deze week hier geweest om Sinterklaas te ontmoeten.
Maar dan kun je toch net zo goed in Spanje blijven, zou ik denken. Hè?
Ja, ja, nou, we hebben ook overwogen om ze nu gewoon in een zak te stoppen. Want dan hebben we gratis reiskosten.
Ja, dat scheelt dan enorm, ja.
Maar ja, je weet nooit precies wanneer ze dan terug zijn. Dus dat leg je op school
dan
weer niet uit.
Dat is open voor debate inderdaad, ja. Dance for Life, daar was je gisteren. Dat is een van jouw grote projecten. Hoe was het gisteren?
Ja, heerlijk. Het is echt een warm bad om te zien hoe dingen doorgaan zonder dat het van jou afhankelijk is. Dat heb ik ook altijd op 5 mei. Dus geniet ik echt ideaal momenten hier ook bij Bevrijdingspop een keer gehad. Dat ik bij de security bij een hek aankwam. En dat iemand van de security zei van hoe kom jij nou in godsnaam aan een all area pas, zei hij tegen mij. En toen zei hij, ja, ik weet het ook niet, maar ik ga hem wel gebruiken. Maar dan ben ik echt zo blij. Want dat betekent echt dat iedereen het in zijn hart heeft gesloten. En dat het dus niet afhankelijk is van degene die er ooit mee begonnen is. En dat is ook de enige reden waarom het nu nog bestaat. Duizend mensen zijn ervoor aan de slag. En hebben het in hun hart gesloten, nemen er vrije dagen voor op. En nu met Dance for Life gisteren ook. Er was... dan staat die hele Ahoy vol. Er zijn duizenden jongeren die hebben geld opgehaald. Die hebben lesprogramma's gevolgd over safe sex. Die zijn helemaal bevlogen. En dan wordt er gedanst. Zijn er top DJ's bij.
Wat voor mensen die niet weten wat Dance for Life is? Die twee mensen in Nederland die dat niet weten, wat is het?
Dat is wel sneu als je daartoe behoort. Maar ik zal je het dan toch even serieus nemen. Dan kan je ook nog even naar de site danceforlife met een 4.com. Maar wat het is, is nu een internationale beweging van jonge mensen die proberen de stilte en de taboes rondom HIV en AIDS te breken. En dat doen we met campagnes, dat doen we met dance events. En kijk, ik zeg opeens weer we. En het is al in 30 landen, zijn honderdduizenden mensen bij betrokken. Mm. En jongeren volgen schoolprogramma's, programma's over safe sex. Halen geld op voor AIDS-projecten. Dit keer was het voor allerlei AIDS-projecten in Nigeria, van Stop AIDS Now. En daardoor is er een soort duidelijke internationale betrokkenheid tussen de jonge generatie. Heel lang toen wij nog niet begonnen waren. Ja, jongeren werden eigenlijk vooral gezien als slachtoffer, als een probleem. Mm-hmm. En als
je
jongeren, maar ook als nou ja, ze luisteren weer niet en ze rommelen maar los, et cetera, et cetera. Maar als je echt goed kijkt naar het probleem van HIV en AIDS, het probleem zit niet bij jongeren vooral, maar het zit vooral bij de oudere generatie. He, de ouders, de leraren, de imams, de bisschoppen, de priesters, die de jongere generatie niet serieus neemt en niet de middelen geeft en de informatie die ze nodig hebben. Want oh jee, we gaan het vooral niet over safe sex hebben en vooral niet over condooms hebben. Mm-hmm. De gemiddelde leeftijd in Engeland, dat ouders toegeven aan hun kinderen dat ze er iets over moeten vertellen, dat is 18. Nou, vind je het dan gek dat ook het land is met de meeste teenage pregnancies? Dus weet je, het is echt gewoon zaak dat die stilte doorbroken wordt, dat die taboes doorbroken worden, want dat is gewoon killing.
Ja.
En dat is wat Dance for Life over de hele wereld aan het doen is. Zorgen dat er over gepraat wordt.
De eerste Dance for Life was geloof ik in 2004, klopt
dat? Ja, nou eigenlijk is het wel leuk dat we in 2003 al een test hebben gedaan. En toen was het Haarlem, Zuid-Afrika. Dus Haarlem, Kaapstad en een stad in Indonesië. Mm. En toen hadden we hier ook in de lichtfabriek hadden we een soort testcase.
Okay.
Maar 2004 is het pas echt groot gegaan. En daarna weer 2006, 2008. En zo groeit dat dan door.
Ja. Nu is er in die tussenliggende periode tussen 2004... we zijn nu bijna 10 jaar verder, is er toch ook wel veel gebeurd op het gebied van AIDS en het onderzoek ernaar. En inmiddels is het geen per definitie dodelijke ziekte, maar een chronische ziekte, zo wordt het aangeduid. Ja. Verschuift dat ook de urgentie van dit soort concerten, of blijft dat blijft die urgentie wat jou betreft gewoon behouden?
Dat blijft. Het is inderdaad anders geworden. Toen wij begonnen was het aantal infecties per dag 14.000.
Mm-hmm.
En dat is nu gezakt naar 7.500. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk nog steeds 7.500 te veel. Mm-hmm. En dat betekent ook dat er gewoon gigantisch veel mensen toch die informatie nog niet hebben. Mm-hmm. Dan wel niet condooms hebben, dan wel geen goede lesprogramma's hebben. Dan wel, en dat is soms ook wat er aan de hand is, zo van nu er dan medicijnen zijn, er ook soms ook wel weer categorieën zijn die denken, oh, dus zo'n heel erg groot probleem is het ook weer niet. Mm-hmm. Weet je? Dus het heeft ook weer een andere golf teweeg, brengt het teweeg als iedereen opeens denkt, oh, het is dus niet meer dodelijk.
Okay.
En nee, het is wel degelijk absoluut geen lolletje
dus
om het
blijft,
te krijgen.
Nee.
En absoluut heel erg belangrijk om de jonge generatie op scherp te zetten en gewoon alles te vertellen. Dus niet alleen, hè, dus de campagnes van ABC. En het is Abstain, Be Faithful en Condomize. En heel erg veel campagnes mogen alleen maar over de eerste twee gaan. En dat is natuurlijk niet van deze tijd.
Mm-hmm. Dus wat jou betreft gaat dit door totdat er geen AIDS meer is?
Het is natuurlijk aan de huidige groep die Dance for Life doet om te bepalen hoe lang het zinvol is. En het kan best zijn dat je op een bepaald moment denkt, het moet weer helemaal anders. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat campagnes voor dit thema, zoals het natuurlijk ook met de campagnes rondom bevrijdingspop is. Mm-hmm. Met thema's als mensenrechten en diversiteit.
Mm-hmm.
Ja, dat blijft. En ik ook met de Masterpiece wordt me wel eens in de schoenen geschoven dat over wereldvrede gaat. Nou ja, dat geloof ook niet dat ooit zal komen. Je zult altijd spanningen blijven hebben en conflicten en explosieve situaties. Dus ieders betrokkenheid zal altijd nodig blijven, absoluut.
Nou, over Masterpiece gaan we het straks uitgebreid hebben. Eerst even de bron van jou, zeg maar, waarom je bent gaan doen, waarom je wat je doet op dit moment. De bron zit ongeveer hier in de zaal ook. Dat is je vader. Jij bent natuurlijk zelf de bron, maar je vader heeft een handje geholpen.
Ja.
Hoe is dat
ook
precies?
Mijn moeder natuurlijk, maar goed.
En je moeder natuurlijk. Ja, nee. De ultieme bron bedoel je. Ja, nee, maar ik bedoel, we hebben het nu even over die specifieke situatie dat jij was was een jaar of 15, geloof ik. En je vader die organiseerde van alles rond Koninginnedag en Bevrijdingsdag. En jij vond dat voor kleine kinderen voor je het leuk, voor oude mensen voor je het leuk. Maar alles wat er tussenin zat, werd volgens jou niet bediend. Nou, vertel het verhaal zelf, maar wat is het toen?
Zo is het. En hij liet me het programma zien. En kwam in mijn kamer en van, wat vind je er nou van? Ik zeg, nou ja, dat is... Voor mijn leeftijd helemaal niks. En toen zei hij, wat zou je dan willen? Ik zeg, nou ja, popmuziek misschien. En wat moet dat dan kosten? Nou, wist ik veel. Ik kreeg een gulden zakgeld. Dus ik zei 100. En dus ja, toen ben ik ook maar ergens begonnen. En dus ik ben naar de melkboer gegaan. En zeg, nou, als jij je spullen geeft, wat ik niet gebruik, krijg je weer terug. En mijn middelste broer is bodybuilder. Dus ik zei, doe jij maar de security. En mijn oudste broer is advocaat. Dus ik zeg, kijk jij even naar de contracten. En ik had zelf een beentje en ik haalde allerlei andere beentjes erbij. En, nou ja, en ik ging naar de gemeente met knikkende knieën. Want er bleek een ambtenaar jeugdparticipatie te bestaan. En ik wist niet wat het was, maar dat was ik dan. En toen heb ik met die man gepraat. En hij is net laatstelijk met pensioen gegaan, Hans Davelaar. Heel vaak heb ik hem nog aangehaald de afgelopen 33 jaar als... hoe belangrijk het is geweest dat die eerste ambtenaar die ik gesproken heb, dat die enthousiast reageerde. Want die had niet alleen zoiets van, ja hoor, ik heb wel een zaal voor je, maar ik heb ook nog een podium voor je. Mm-hmm. En ik heb misschien ook nog wel een geluidsapparatuur. En hoe kan ik je helpen? Nou, dat is natuurlijk niet het beeld wat mensen van ambtenaren hebben, maar ik heb altijd een goed woordje over voor ambtenaren. Want en ik hoop dat iedereen wil zijn zoals hij toen was. Mm-hmm. En dat is gewoon behulpzaam. Dat je niet alleen maar redeneert waarom iets niet zou kunnen, maar vooral hoe kan ik het mogelijk maken. Mm-hmm. En ik had een drumband gehoord in het patronaat. Ik denk, nou, dat lijkt me een goede ruimte. En toen zijn we daar ook naartoe gegaan. En de brandweer was ook net ruimtes aan het zoeken in Haarlem voor het patronaat. En door dit eerste concert, het staat ook in het boek van 25 jaar patronaat, is ook echt het balletje helemaal gaan rollen voor dat die ruimte ook wel eens gewoon het popcentrum van Haarlem kon worden.
Okay.
En dus zo zie je maar wat het ook in Haarlem al teweeg heeft gebracht, dat ene honderdje. En ik noem nu ook vaak, best vaak voor bedrijven of voor gemeenten, dan word je ingehuurd om iets te vertellen en dan... roep ik altijd, nou, stort dan maar 2014 euro in de pot voor Masterpiece 2014. Mm. En dan kom ik wel wat vertellen. En dan heb ik het vaak over een honderdje voor een wondertje. Als je dus ruimte geeft aan iemand van 15 die nog nooit iets heeft georganiseerd, moet je dan kijken naar... nu op dit moment is het met evenementen in 15 steden... met 1 miljoen bezoekers. Het is het grootste thematische jongerenproject van heel Europa geworden. Mm. En dus ik denk eigenlijk dat heel veel steden er ook wijs aan doen om bijvoorbeeld een bepaalde weg een jaar niet te leggen en die 2 ton die je dan overhoudt in een potje te stoppen en dat gewoon aan jonge gasten te geven met een leuk plan. En dan zal 80-70% gaat misschien niet lukken, maar 30% wel. En dat is 10 jaar later komen daar duizenden banen uit voort en een heleboel energie in je stad van er kan hier wat. En... dat is allemaal bij die bron begonnen.
Ja.
En ik denk dat heel vaak mensen ook wel zeggen van... nou, hoe heb je nou het optimisme dat dat gaat lukken? Mm-hmm. En dan heb ik meestal zoiets van, ja, waarom zou het niet? Mensen zijn over het algemeen heel erg bereid om mooie plannen te laten lukken. Mm-hmm. En het is verrassend als je mensen vraagt om mee te doen... dat je toch gewoon in 8 van de 10 gevallen ja krijgt te horen. Mm-hmm. Dus ik zou aan iedereen die nu luistert, behalve die 2 waarschijnlijk die ook Dance for Life nog niet kennen.
Nou, die luistert nu en die kennen het nu ook.
Oh, die kunnen misschien
ja,
wel.
Die luisteren,
okay, heel goed. Maar ik zou tegen iedereen willen zeggen, heb je een mooi plan? Schroom niet om het maar eens gewoon te proberen. En
dan gaan ze naar jouw vader en dan vragen ze een honderdje.
En dat doet hij.
En dat doet hij.
Dat doet hij.
Dat doet hij gewoon.
En... ja, en anders dan ga je naar je eigen vader. Wat dacht je daarvan? Of naar je moeder? Waarom alleen maar de vaders? En,
ja,
en anders, weet je, ga de straat op en verkoop je plan. Daar leer je het van. En okay. Hoeveel ik niet gecollecteerd heb voor weet ik veel, het verzet in Nicaragua of wat ook. Maar mm-hmm. je leert is een lift pitch. Je moet iemand in 1 minuut, moet je hem zo bij de ballen pakken dat hij gewoon zelfs het verzet in Nicaragua gaat steunen. Terwijl mm-hmm. hij met zijn kerstster rondliep. Oké. Hoe vaak ik dat hier in Haarlem ook niet gedaan heb. Dan zie je al, hè. Je ziet dat mensen de categorie omtrekkende beweging, dan zien ze jou daar staan en dan gaan ze naar de overkant. Of alsof daar net een etalage was die ze wilden. Maar dan draai ik me om en dan ga ik ook naar die overkant. Alsof ik net de andere kant op, maar ook die kant op moest. En dat het is dan leuk om te zorgen dat het toch gewoon in je collectebus komt.
Ja, hey, en is dat... ik heb jouw vader net even heel kort gesproken voor aanvang van dit programma. En hij zei dat jij vroeger voetbalde en dat je op een gegeven moment keeper werd. Ja. Maar dat vond je maar helemaal niks, want je wilde scoren.
Ja, geloof ik
nou,
wel.
Is dat een beetje is dat ook een belangrijke motivatie voor jou om de dingen te doen die je doet en de manier waarop je ze doet?
Nou, nee, niet alleen. Ik vind wel dat als je ergens een standpunt over hebt... Mm-hmm. en je wil iets heel graag veranderen, dat je het dan ook vooral gewoon moet doen. En ik vind het voor mijzelf niet genoeg om dat standpunt alleen maar te hebben en uit te dragen... Mm-hmm. Dat vind ik, er zijn natuurlijk woorden alleen. Het heeft een functie, dus dat is prima. Als iemand heel erg van de woorden is, moet hij dat ook doen. Maar voor mij werkt het als je er dan ook vervolgens een grote campagne aanzet. Omdat ik het leuk vind om mensen daar op grote schaal bij te betrekken. Mm-hmm. En dat het er dan ook komt. Dus het zit thuis wel een bepaalde scoredrift bij. Omdat je anders ook niet volhoudt. Maar het gaat wel om de inhoud. En ik kan me eigenlijk ook opeens, nu je die vraag ook zo stelt. En over bronnen en zo. En over dat collecteren. Ik weet, mijn allereerste actie was ook nog voor dat honderdje. Mm-hmm. En dat was dat ik in de Cronje-buurt... Ging handtekeningen ophalen voor Mandela's ANC. En toen was ik 13, dus dat was ergens 77, 78. En ik heb echt heel erg veel deuren in mijn gezicht gesmeten gekregen. Mm-hmm. Mandela was een terrorist. Apartheid was een aardig systeem om de boel daar nog een beetje te laten draaien. En ik moest niet zeuren en anders was ik wel een communist. En ik dacht bij iedere keer dat die deur in mijn gezicht viel, dacht ik, maar verdor, ik heb een verhaal. Het is toch gewoon belachelijk dat die man opgesloten zit vanwege zijn huidskleur. Dat men vanwege die huidskleur bepaalde stranden niet op kan. Dat men de dorp niet mag verlaten. Dat er nauwelijks onderwijs is. Het is toch gewoon absurd in deze tijd dat we dat laten bestaan. En ik dacht, elke keer weer, dacht ik, tussen de ene en de andere deur, hoe kan ik de boodschap die mij was meegegeven... dat was inderdaad een communistische meneer... die had mij een verhaal meegegeven dat ging over imperialisme... en allerlei dingen, ik wist niet eens wat het was. En ik dacht, als ik nou iedere keer een woord eruit haal... en een ander woord toevoeg, kijken hoe het dan gaat werken. En uiteindelijk had ik een verhaal en ik had de meeste handtekeningen opgehaald. En toen vroeg die meneer ook, maar wat heb je dan verteld? Ik zei, nou, ik heb dat gedoe van jou heb ik er allemaal uitgelaten... over kapitalisme en over onderdrukking en zo. Dat was de deur gelijk weer dicht. Maar ik heb het gehad over wat mij eigenlijk raakt. En gewone mensen worden gebruikt. En eigenlijk was daar de bron voor mij dat ik dacht... Een thema alleen, hè? Ik wil dat die apartheid wordt afgeschaft, maar een thema alleen is niet genoeg. Ik wil ook dat het aankomt. Ik wil dat de massa betrokken is, want de massa kan die verandering maken. Mm. Dus dan een thema moet de juiste communicatie hebben om het te laten slagen. En communicatie moet een thema hebben om ergens over te gaan. Ik vind een communicatie zonder inhoud, dat is niks. En inhoud zonder communicatie wordt ook niks. Mm-hmm. Dus die twee bij elkaar brengen, dat is altijd mijn plezier geweest.
Oké, maar dan ben je 13 en dan ga je langs de deur in de Cronjestraat.
Ja.
Ik heb toevallig ook een zoon van 13. Ja. Nou, die is ook best betrokken. Die is best wel maatschappelijk betrokken. Maar ik zie hem niet onmiddellijk langs de deuren gaan de Cronjestraat om handtekeningen op te halen. Waar ligt de bron van die bevlogenheid, betrokkenheid en dadendrang?
Dat weet ik niet. Ik zou je zo wel eens willen spreken. Misschien gaat hij het precies toevallig volgende week doen. Mm-hmm.
Het zal mij ook niks verbazen.
Nee, daarom. Ik weet je wat het is? Ik zou nou eigenlijk juist willen zeggen tegen iedereen... het is misschien best leuk dat ik dat allemaal ben begonnen... maar ga dat nou niet op een voetstuk plaatsen... waardoor je vervolgens gaat applaudisseren en denken dat het...
Nee, maar er zijn wel heel veel mensen, Ilko, die het niet doen, hè? Er zijn meer mensen die het niet doen dan die het wel doen. En er zijn ook wel mensen die zich er eigenlijk... Ja, die horen het terzijde en die zullen denken van... Ja, nou ja, dat is nu eenmaal zo. Wij kunnen daar niets aan veranderen. Laten we dat ook niet eens proberen. Maar er is natuurlijk ook een groep mensen... en ik ben op zoek naar die groep mensen. Waarom is een bepaalde groep wel in staat om te handelen... en te kijken of het anders kan en daar zelf iets aan bij te dragen? En waarom is een groep gewoon daar niet toe te bewegen?
Ja, ik weet het niet echt. Ik ben voor mezelf... Kijk, ik ben heel, heel nieuwsgierig. Dat helpt. Ik ben heel erg optimistisch. Dat zit er gewoon heel erg in. Ik vraag me nou ook weer niet waar dat de bron van is.
Waar ligt die bron van jouw optimisme? Ja. Hij staat wel op het papier.
Ja, nou, dan gaan we het er misschien ook wel. Maar nou, kijk, je wordt wel de hele tijd door wat je doet. Als er dan zoveel mensen op je afkomen die het willen laten slagen, dat geeft echt een heleboel energie. Mm-hmm. En dus daarom schroom ik ook nooit om te roepen tegen iedereen van, nou, stel je vraag. Want ik bedoel, stel je eens voor dat iemand ja gaat zeggen tegen je. Nou, die kans is namelijk eigenlijk best heel groot. Ja. En maar we moeten eigenlijk hier in Nederland veel meer stimuleren dat mensen die vraag ook durven te stellen. Dat plan ook durven te starten. Mm-hmm. En we hebben nog steeds een cultuur waarin, doe nou maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En wie denk jij wel dat je bent? En hoge bomen vangen veel wind. En als we daar nou eens vanaf waren, dan hadden we waarschijnlijk ook veel minder crisis. Er zijn zoveel meer plannen. Mm-hmm. En we zien die 7 miljard mensen op de aardbol, zien wij als 7 miljard problemen. He, ze hebben honger en ze moeten ruimte hebben. Ja, dat is allemaal zo. Maar het zijn ook 7 miljard kansen op een oplossing. Die mensen hebben energie, die hebben power, die hebben talenten, die willen heus wel. Maar ja, goed, misschien moet er dan 1 iemand zijn die even iets vooruit loopt en die vraag als eerste stelt. Maar over het algemeen is mijn ervaring dat mensen graag dingen willen laten slagen. Mm-hmm. En dat geeft ook weer nieuwe kracht.
Mm-hmm. Als je het hebt over mensen die de kar moeten trekken, de mensen die voorop lopen, zeg maar, dat is wel nodig kennelijk.
Ik heb ook wel eens bij presentaties, zeg ik tegenwoordig, aan het einde van je hoeft echt niet te klappen. Geef nou maar je businesskaart, dan gaan we aan de slag. En dan staat er gewoon een rij van mensen die zeggen, nou oké, goed, je kan je t-shirt voor maken. Ik doe wel de lunchpakketten voor iedereen bij Bevrijdingspop. Ik regel wel dat en dat. En weet je, mensen worden alleen heel vaak niet eens op de leuke manier gevraagd. Mm-hmm. Of daarna, weet je, dan hebben ze ja gezegd, maar dan komt er nooit een reactie. Maar er is echt een enorme bereidheid om mooie dingen te doen. Dus laten we dat vooral mobiliseren. En een kans geven. En dan moet je eens kijken wat er allemaal kan gebeuren.
Zeg maar bij wijze van spreken dat je onder je bezwaarschrift van de Belastingdienst zegt. Vertrouwend op de mensen achter de blauwe envelop. En dat je bezwaarschrift dan gehonoreerd wordt, bijvoorbeeld. Ah. Je spreekt ze aan op iets waar ze.
Nou, toevallig dat. Je had wel een hoop herinneringen over. Ik heb mijn allereerste vakantiebaantje. Was ik 15. En had je nog een T-formulier? Zou dat nog bestaan?
Ik heb er nooit meer wat van gehoord. Maar ik weet dat ze roemloos eronder gegaan.
Kon je geld terugkrijgen als je nog niet...
Ja, dat is ook zo. Dat was
als je, nou, anyhow. En toen ik weet nog dat ik een brief geschreven heb van, nou, ik mag nu dit T-formulier invullen. Ik had hem eronder gestopt. En ik mag een paar honderd gulden terugkrijgen. Maar ik doe het niet. Als jullie mij beloven dat je als samenleving niet meer geld uitgeeft aan dat en dat. Maar vooral aan dat en dat. Ik heb er nooit antwoord op gekregen.
Maar je weet het niet.
Dus eigenlijk wil ik nou die 200 gulden terug.
Ja, alsnog, je moet even een brief in. En moet je er wel onder zitten, vertrouwd op de mensen achter de blauwe envelop. En dan kijken
maar
of
dat
goed
zijn
komt,
ook mensen. En wel degelijk kan je ook praten over van alles en nog wat. Dus,
Is dat misschien de kern van je betoog? Dat je op zoek gaat naar het goede in. Of dat je er eigenlijk van uitgaat, van het goede in iedereen. Nee, cynisme, jij bent totaal wars van elke vorm van cynisme.
Ik snap cynische grappen ook nooit.
Nee.
Dan zit iedereen te lachen en denk ik, het zal wel cynisme zijn.
Nee. Dus de energie zit hem op het moment dat je op zoek gaat naar het goede in de mens. En daar aanspraak op doet. Dat je daar aanspraak op doet.
Ja, weet je wat? Ik weet niet. Weet jij waar educatie vandaan komt?
Het woord bedoel je? Ja? Het etymologisch. Nee, zeg het maar.
Ja, nou, je hoeft je helemaal niet schamen, hoor. Als ik het voor 1000 leraren doe, dan zou je toch ook denken dat men het weet. Maar het komt dus van educare. En dat betekent eruit trekken. En dat kan natuurlijk niet voor niets zijn. Dat betekent dus dat er in essentie van alles zit. Anders kan je het er niet uithalen. Mm-hmm. Maar educatie is op de een of andere manier verwoorden in dat ik jouw hoofd open doe en er allemaal in ga stampen. Mm-hmm. En de meeste campagnes van overheden en goede doelen hebben zichzelf eigenlijk verlaagd tot veredelde stampers. Mm-hmm. En dan hou je dat eventjes binnen. Maar daarna, dat zakt er ook weer uit. En dan gaan ze volgens klagen, één oor in, ander oor uit. Maar weet je, de essentie is als je ervan uitgaat dat jij eigenlijk diep van binnen de belangrijkste dingen al lang weet. Mm-hmm. En dat zie je ook bij kinderen. Dat zie je al. Ze kunnen uit zichzelf lopen, lachen, ademhalen, drinken, met een glimlach hun vader versieren. Alle essenties zitten er al in het eerste jaar. Er is geen boek voor nodig geweest. Mm. Dan, dan, Ja, dan denk ik in diep van binnen weten we al lang dat we het met elkaar moeten zien te rooien. En dat er heus niet uitkomen als je iedere keer diegene in de wieg naast je ram geeft. Dus dan kan je maar beter proberen om de goede dingen die er allemaal zitten eruit te halen. Het zijn allemaal diamanten die gewoon moeten worden geslepen.
En dan gaan ze naar school. En wat gebeurt er dan met die diamanten?
Nou ja, dan...
Dan worden ze geëducaard.
Nou, precies. En dan wordt er dus te weinig verleid en te veel gestampt. En ik geloof dat dat een van de essenties van het probleem is. Dat wij iedereen maar als een soort spons zien. En niet als iemand met een bepaalde unieke kracht die je vooral even moet zien te vinden. En die kracht is ook heel anders. Er zijn ook theorieën van dat er wel 10 verschillende soorten intelligenties zijn. En heb ik dan vaak met Anna wel over, mijn vrouw, de kinderboekenschrijfster. En die gaat ook veel meer uit van het feit dat al die kinderen verschillende intelligenties hebben. Ja, iemand kan misschien verbaal niet goed zijn, maar visueel fantastisch. En maar dram ze niet in één koker. Verwacht niet dat ze allemaal in een rijtje gaan lopen en als een koe precies weten waar een plek voor het melken is. Mm-hmm. Probeer juist die individualiteit boven te halen. En dat maakt je heel optimistisch. En dat zegt iets over al je campagnes. Die moeten veel meer een verleidingskunst zijn dan een propkunst. Mm-hmm. En hoe kwamen we op dat educatie? Wat is de bron van dit?
Ja, jij begon daar ineens over.
Ja, ik ben een en al bron vandaag gewoon.
Nou, mijn bronvraag was of je uit moet gaan van het goede van de mens. Als je daar een aanspraak op doet, of het dan allemaal goed gaat komen.
Oh ja, nou, om te beginnen moet je niks. Maar ik zou je wel aanraden om dat goede eens een kans te geven, ja. En vooral vanuit die filosofie van nou misschien weten ze al een heleboel. Ook voor Dance for Life, op een bepaald moment speelden we dat. Hebben we heel erg meegemaakt van, hadden we in Zuid-Afrika, hadden we met een Zuid-Afrikaanse facilitator gesprekken in een klas. Natuurlijk stonden de cool guys achterin van nou, begin nou niet weer over HIV en AIDS, alsjeblieft. En daarna gingen we drummen. Echt heel erg, nou, alles kwam los, veel meer werd veel meer een eenheid. En muziek kan ook, oh ja, daar heb ik het ook heel vaak over. Create heart connections.
Ja, want alles heeft met muziek te maken, ja, alles wat je doet.
Dus probeer nou niet die verandering in het hoofd teweeg te brengen. Dat zit vol. Dat zit vol met waarheden, met jouw opvattingen, hoe je bent gedrild, wat er allemaal ingepropt is. Maar probeer in dat hart te komen. En kunst en cultuur is daar een fantastische begeleider voor. Mm-hmm. Hier gebeurt het. De belangrijkste besluiten neem je hier. Nou, dat hebben we toen daar ook heel erg gezien. Door die muziek creëer je een hele andere sfeer in het klasruimte. En toen werd er gesproken. En toen werd er één vraag gesteld aan die klas. Van wat zou jij nou doen als je moeder thuis kwam en ze zou vanavond vertellen dat ze HIV had? Nou, toen was een soort onderbuikgevoel. Het logische antwoord was. Dat zei ook een van die jongens van. Dan gaat zij het huis uit. Of ik ga het huis uit. En dat zegt ook wel heel veel over waarom mensen er niet heel erg over praten in die cultuur. En toen stond er een andere jongen op, een kleine jongen, en die zei maar wie heeft jou eigenlijk op aarde gezet? En wie staat er naast jouw bed wanneer jij ziek bent? En wie heeft eigenlijk altijd dat eten voor jou gekookt? En wie is er daar wanneer jij er nodig hebt? Dat is altijd je moeder. En als ze dan het lef heeft om dit tegen jou te zeggen, dan ga je toch niet weglopen? Dan geef je er een knuffel. Toen was er even 3 seconden stilte in die klasruimte. En toen ging iedereen keihard applaudisseren en opstaan. En dan weet je, dan heeft Dance for Life, dat heeft die tekst echt niet aan die jongen gegeven, hoor. We hebben alleen maar gedrumd. We hebben gezorgd dat daar een sfeer ontstond, waardoor iedereen het aan elkaar kon gaan vertellen. Die wijsheid was er al lang. Alleen men voelde zich niet gestimuleerd om het te delen. Nou, dat is wat ik bedoel met wat geeft je optimisme, wat geeft je hoop en wat betekent educatie voor hoe je je campagnes in elkaar zet.
En nu kom jij regelmatig terug, hè, in Afrika. Je bent er vrij regelmatig.
Vorige week nog in Dakar.
En heb je enig idee dat daar echt structureel iets is veranderd in die wijze waarop mensen daar...
Oh ja, heel erg. Ja? De meeste economieën in Afrika draaien behoorlijk goed. Er is veel meer ruimte voor openheid, voor good governance. Ik was daar ook op een congres dat gaat over een Afrikaanse multimiljonair die prijzen uitreikt aan leiders die echt stappen maken op transparency en good governance. En dat, nou ja, blijkbaar willen ze dan graag zo'n prijs winnen. En dat is fantastisch. Je was trouwens een van de weinige witte. En daar werden ook grapjes gemaakt van... Nou jongens, we hoeven ook geen geld meer aan Europa te vragen. Hè? Maar misschien kunnen we op zijn minst een beetje dit en dit en dit doen op het gebied van mensenrechten. Nou, dat was de hele perceptie was andersom. Europa was het zielige oude mannetje. En Afrika was gewoon het gebied waar het ging gebeuren. Want dat gaat ook binnen de komende 20 jaar allemaal gebeuren. Wordt het werk in China gedaan, omdat het zo ontiegelijk goedkoop is. Mm. En ze elke regel over milieu aan hun laars lappen. Mm. Daardoor besteden wij onze producties daaruit. Mm. En hebben we allerlei goedkope spullen die eigenlijk veel duurder zouden moeten zijn als je naar de werkelijke maatschappelijke waarde erin verdisconteerd zou zien. Maar de volgende stap is dat de Chinezen, dat zie je nu ook gebeuren, gewoon steeds kritischer worden. Dat is een prachtig voorbeeld van de week. Die man die gewoon zijn huis niet weghaalde op die straat.
Ja.
En waarom? Nou, omdat blijkbaar de sfeer nu zo is. Dat je gewoon ook nee kunt zeggen.
Mm-hmm.
En gewoon dus langzaamaan eisen kunt stellen aan het systeem in China. En de volgende stap is dat over 10 jaar de productie naar Afrika moet. Want daar hebben we nog heel veel jonge mensen die heel erg een baan nodig hebben. De opleidingsniveau in Tunesië is 100%, maar bijna niemand kan een baan vinden. Mensen willen daar dus straks heel graag dat werk overnemen en gaan vervolgens dan ook eisen stellen. En dus over 20, 30 jaar zijn we heel erg veel verder.
Oké, dan ligt er allemaal werk in Afrika. Ben jij er, want jij kent die situatie daar, ben jij er dan van overtuigd dat er niet weer dezelfde fouten worden gemaakt als bijvoorbeeld in China? Dat er weer niet wordt, omdat het gaat om de lonen, het gaat om de lage lonen. Daarom zou het werk daar naartoe gaan. Is er een soort van garantie dat daar die arbeidsomstandigheden wel goed zijn en dat daar wel meer op de mensenrechten wordt gelet?
Nou, wat ik bedoelde te zeggen dus, is dat nu in China steeds meer opkomt. Mm. Je mond open doen over die situaties. Mm. En dat gewoon helemaal hoort bij dat democratiseringsproces wat onstopbaar is.
Mm.
En vaak achter de economische ontwikkelingen aan holt. En dat zal ongetwijfeld ook in Afrika verder gestimuleerd worden. En ik zie dat dus nu al gebeuren op zo'n conferentie waar ik was. Dat is van de Mo Ibrahim Foundation. En dan krijg je de ene na het andere prachtige voorbeeld van landen die echt hun best doen om, om op de punt van mensenrechten en ontwikkeling te scoren. En dat ook helemaal niet leuk vinden als ze bij de laatste 5 horen.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk prachtig. Dan, mm-hmm. dan heb je zelf je eigen leiderschap en je eigen redenen om te willen scoren. Niet omdat een ander zijn vingertje opsteekt, maar omdat je gewoon vanuit je eigen bevolking daar op aangesproken wordt.
Mm-hmm.
En ik was daar om te praten met de bekendste Afrikaanse zangeres, Angelique Kidjo. Uit Benin, ook een prachtig voorbeeld van 20 jaar geleden, 1,5 oorlog en nu een goed draaiend land. En ik sprak ook met de voormalig president van Ierland, Mary Robinson.
Mm-hmm.
Die was ook de eerste vrouwelijke president van Ierland. En is daarna de hoogste chef bij de Verenigde Naties geworden over mensenrechten. Zit nu ook bij die Elders, de organisatie van Mandela op vrede. En die twee heb ik samen gevraagd om het song Imagine te zingen van John Lennon.
Mm-hmm.
En die hebben dus samen Imagine gezongen. En er zitten daar twee van die kanjers van vrouwen die zoveel hebben betekend voor Afrika en voor mensenrechten, voor vrouwenrechten. En die hebben dan Masterpiece in hun hart gesloten en zeggen 2014, 21 september, we gaan het er zo over hebben. Wij zullen erbij zijn. Nou ja, dat is natuurlijk, daar word je niet alleen heel trots van en heel blij, maar het is ook weer een mooie boodschap aan alle jonge vrouwen ook van, kijk, je kan daar ook staan straks. En kom maar bij Masterpiece, ga maar aan de slag.
Mm-hmm. We gaan het nu echt zo meteen over Masterpiece. Ik heb nog één vraag aan je. Want ik zit hier natuurlijk regelmatig met gasten aan tafel. Zoals vorige week had ik twee schrijvers van boeken over duurzaamheid en over de voedselcrisis met name. Een van die schrijvers die had het daar voornamelijk over. Ik bewonder jouw enorme optimisme over het continent Afrika. Tegelijkertijd zie ik ook dat er nu hele gebieden worden verkocht aan bijvoorbeeld Saoedi-Arabië en ook aan China, omdat zij zich zorgen maken over de voedselproductie. En zij kopen land in landen als Ethiopië, waar boeren al eeuwenlang dat grond niet, het recht daarop is niet vastgelegd. Zij worden van hun grond verjaagd. Ze moeten weg met hun geit en zoek het maar uit. Want dit land is nu van China. Dat gaat door China, door de grote corporaties daar verbouwd worden voor hun voedsel. En je kan opzouten. En dan vraag ik me af, dan hoor ik jou zo praten. Ik denk van, sluit jij je ogen voor dit soort zaken? Of zie je het wel Maar besluit je dat de andere dingen belangrijker zijn? Of hoe werkt dat? Want ik wil enorm graag, begrijp ik niet verkeerd, jouw optimisme delen over het continent. Maar ik zie ook wat er aan de andere kant gebeurt en waar het ongelooflijk mis dreigt te gaan. En waar zeg maar ook een bron voor toekomstige enorme problemen komen.
Het is gewoon allebei waar. Het is gewoon allebei waar. En het is heel erg belangrijk dat je voor jezelf bepaalt waar je het meeste energie van krijgt. En voor mij werkt het niet om fulltime de verdrietige kant te herhalen en daarin te gaan roeren. Want dan word ik er alleen maar nog verdrietiger van. Maar het bestaat wel en ik weet het wel en ik lees het ook.
Mm-hmm.
En ik geloof ook dat wat ik doe, mijn best mogelijke antwoord op die situatie is.
Mm-hmm.
Ik, dat is weer waar we er straks op kwamen. Dat als ik dat dan lees, dan maakt het bij mij niet los dat ik denk, nou ja, weet je, het is K en het blijft K. Maar het is gewoon dat ik denk van nou ja, laten we dan in godesnaam maar het een en ander proberen om het te veranderen. Want anders dan kan ik niet met die pijn dealen. Dat is misschien is het wel mijn manier om ermee om te gaan.
Mm-hmm.
En bij een ander werkt dat anders.
Mm-hmm.
Maar ik denk dan, en ik geloof ook echt dat alles wat je energie geeft, dat groeit.
Mm-hmm.
En dat zie je in allerlei vage, maar toch interessante dingen. Als dat monniken dan een jaar lang naast pompoenen hebben zitten mediteren. En dat zijn dan de grootste pompoenen ter wereld geworden.
Okay.
En dat vind ik dan toch fascinerend. En, maar je ziet het ook. Je ziet het met als jij heel erg je aandacht aan een probleem geeft, dan gaat dat probleem alles in je hoofd. Dan is dat alles waar het om draait.
Mm-hmm.
En als je heel erg al je energie aan de kansen en de oplossingen geeft, gaat dat groter worden.
Mm.
En dat is net zoals met een goudvis, toch ook fascinerend. Als je een goudvis in deze kom zet, dan blijft die klein.
Mm-hmm.
En zet je hem in zo'n kom, wordt precies diezelfde goudvis 3 keer zo groot.
Mm-hmm.
Dat is toch fascinerend? Mm-hmm. Dat heeft de natuur geregeld.
Mm-hmm.
Dus ik ben er veel meer voor om te denken. Heel veel mensen hebben zoiets van, nou ja, dit is de kan, het wordt niet groter. En zo is het dan maar.
Mm-hmm.
En ik wil echt die kan groter maken, want ik weet dat die goudvis ook groter worden dan. En dat is.
En wat gebeurt er als je een grote goudvis in een kleine kom zet?
Daar wordt hij niet blij van.
Kleiner wordt hij niet.
Kleiner wordt hij niet, nee. En dan vraag ik me ook wel af waarom die goudvis in godsnaam dacht dat hij daar gelukkig werd. En waarom die zich door jou had laten vangen.
Ja, 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 daar gaat het niet over.
En je moet ook met zo'n goudvis dan een gesprek. Ben je echt groot of heb je jezelf heel groot gemaakt in je hoofd? En,
ja, de filosofische gesprekken met de goudvis.
En vervolgens, als je dan echt groot bent en je bent dan toch in die pot verzeild geraakt, dan is het denk ik ook voor een goudvis wel relevant om te denken van, als je je niet kan verzetten, dan kan je je beter verzoenen. En ja, dat is dan ook
accepteren.
Ja, denk ik wel.
Je cirkel wat kleiner maken.
Het visje, niet lullen.
Oké, niet lullen, maar poetsen. Goed, we gaan naar de masterpiece. Het woord is al een aantal malen gevallen. 21 september 2014. Dan is de dag. Ga jij het maar vertellen, want jij weet er alles van.
Jij weet ook best veel, vind ik.
Ja, ik weet best wel veel, ja, maar jij weet meer. Dus jij mag het vertellen. En jij bent mijn gast.
Oh ja. Ja,
dus zo was het.
Oh,
dus vertel, wat gaat gebeuren? Cairo.
Nou, eigenlijk is er al heel erg veel aan het gebeuren. Masterpiece is opgericht zo'n 2,5 jaar geleden. Ook met een heel Big Bang hier bij een bevrijdingspop. Groot logo over al het publiek heen. En wat wij willen is, binnen 10 jaar willen wij enkele miljoenen mensen over de hele wereld zo raken dat ze voor peacebuilding aan de slag gaan. En want er zijn veel te weinig mensen betrokken. En op de een of andere manier hebben we bij vrede bedacht, nou, dat doen politici wel, of wereldleiders, of diplomaten, of NGO's hebben we dan ook nog wel.
Mm-hmm.
Maar als je met hun praat, is het eerste wat zij zeggen, wij willen dat de mensen laten zien dat het belangrijk is wat wij doen. Ja, ook Desmond Tutu, die me heeft gesteund bij Dance for Life, steunt me nu ook weer bij Masterpiece, die zegt, wij als wereldleiders kunnen dit niet alleen. Er moeten meer mensen opstaan, ook vooral in conflictgebieden, om te werken aan verzoening, aan het voorkomen van conflicten. Dus nou goed, dat op een bepaald moment in mijn hoofd gezet van, nou oké, dan wordt dat mijn missie de komende jaren. Zorgen dat meer mensen aan de slag gaan. Meer mensen opstaan voor peacebuilding. Het is ook belachelijk dat we in deze wereld aantal conflicten neemt toe. De bewapening neemt toe. Ieder jaar kopen we weer nieuwe wapens. Spanningen tussen Oost en West neemt toe. En er is nog niet zo'n bottom-up, jonge, frisse vredescampagne. Het bestaat gewoon nog niet. Dus daarom zijn we er dus. En in 2020 hebben we gewoon meetbaar enkele miljoenen mensen bereikt. Zijn er 400 organisaties over heel de wereld aan de slag. Vooral ook in conflictgebieden om conflicten zoveel mogelijk te voorkomen. En daar gebruiken ze kunst en cultuur en dialoog bij. En evenementen. Hè? Dat zijn die hartverbindings die mogelijkheden. Dus we zijn niet heel erg van de seminars en de nota's. Maar vooral van kunst, cultuur, muziek, evenementen, social media. En omdat... En we zeggen tegen al onze mensen, weet je, peacebuilding is een werkwoord. Je kan er heel erg lang over praten, maar we hebben meer mensen nodig die dingen doen. Building, het woord zit er allemaal in. Dus ga dan aan de slag en gebruik je talenten, gebruik je energie. En, maar we gaan jou niet vertellen wat jij per se in jouw Noord-Oeganda moet doen met vrede. Vertaal jij masterpiece maar naar jouw situatie en die vrijheid krijg je. We begeleiden je, we geven je spandoeken, logo's, manuals, licenties, contacten, mogelijkheden om je geld bij elkaar te krijgen. We geven trainingen, we brengen in contact met andere peacebuilders. Maar je bent zelf verantwoordelijk om je eigen programma te ontwikkelen voor hoe het in jouw regio effectief kan zijn. Ja, en dan hebben we inderdaad, om wereldwijd beroemd te worden, haal je er dat soort mensen bij als Angelique Kidjo en Mary Robinson. En organiseer je grote evenementen. We hebben er eentje in 2020 en eentje in 2014, daar had je het nu over. Want we gaan er zeker door, hè? Het is niet alleen maar even een concert. En op de Internationale Dag van de Vrede, wat ook bijna niemand weet. Dus niet alleen helaas die twee mensen die dat waarschijnlijk ook nog niet hadden gelezen. Maar
ja, die wisten dat dan toevallig weer wel.
Dat vind ik bijzonder. Ja.
Dat kan heel raar lopen. Dat is heel ingewikkeld voor jou, begrijp ik wel.
Snap jij dat nou?
Ja, ik snap het wel.
Oh, oké.
Okay. Ja.
Dan moeten we het dan straks even over hebben.
Ja, dat is goed.
Maar het is zo dat ook in Nederland slechts 4% van de samenleving dat weet. Dus ik bedoel, dat moet je eigenlijk net zo mee doen als 5 mei, 30 jaar geleden. Of je schaft het af, de hele onzin, of je maakt er echt iets van. Nou, wij zijn van dat laatste. En... het is tot nu toe een beetje het best bewaarde geheim van de Verenigde Naties. Dus dat moet dat ook anders. Dat gaat gebeuren in de komende 8 jaar. En dan kun je dat allemaal meten. Hoeveel mensen zijn er actief? Hoeveel is dat veranderd? En dat concert op de Internationale Dag van de Vrede in 2014... dat wordt een heel erg mooi concert. Daar gaan we artiesten bij elkaar brengen van alle grote conflictgebieden uit de wereld. En ze hoeven heus niet verliefd op elkaar te worden, maar dat je daar dan staat, dat je contact hebt, dat je uitwisselt over wat er in jouw gebied speelt, dat maakt al heel erg veel los. Dus je moet denken aan artiesten van Noord- en Zuid-Soedan, Israël en Palestina, Israël en Iran, Azerbeidzjan en Nagorno-Karabakh. En,
Amerika en Afghanistan?
Ja, het is eigenlijk op dit moment veel meer ook Afghanistan, Pakistan. En ook Pakistan, India en Saoedi-Arabië en Iran. We hebben dan nog de Luo en de Kikuyu, Noord- en Zuid-Nigeria. Colombia, daar weet er ook nog een beetje van. En zo de Kosovaren en de Serviërs, Russen en de Tsjetsjenen. Maar wat dacht je van de Turken en de Koerden en China en Tibet en Noord- en Zuid-Korea? We kunnen nog even doorgaan.
Met wie gaat Jan Smit op het podium eigenlijk, als dat zo hoort?
Ja, ik weet niet.
We hebben geen ruzie, hè? We hebben geen oorlog.
Ik geloof dat Volendam aardig ruzie heeft met de organisatie die gecontroleerd heeft hoeveel cocaïne daar in de sloot ligt.
Ja.
Zo kan je dan ook een evenement over opzetten. Maar, maar in ieder geval dat je dus probeert om artiesten die van samenlevingen en culturen die spanning met elkaar hebben, daar op het podium te hebben en de dialoog te bevorderen. Media erbij te halen, groot internationaal tv-programma erbij, wat weer zoveel mensen raakt dat ze denken, oh, oké, dus ik kan meedoen aan deze movement en ik kan ook proberen om tegen Polen bij elkaar te brengen met behulp van muziek en cultuur en evenementen. Want dat is wat we doen. En, maar het gebeurt nu al. En mensen zijn nu al aan de slag. Onder andere ook omdat we zeggen, als je bij het evenement wil zijn, je kan geen kaartje kopen. Je moet het eerst verdienen. Mm-hmm. En daardoor kan je er dan...
Hetzelfde als Dance for Life in principe.
Ja, dat heb ik daar dan uitgeprobeerd. En dat werkt zo goed. Dat dan weer... Kijk, je gaat steeds verder in de ontwikkeling. En dan pas je weer dingen toe. En je voegt weer nieuwe. Wat in dit concept... ultiem aan de hand is co-creatie. Dus dat je echt veel meer ruimte voor lokaal leiderschap laat. Nou, kunnen we het eventueel zo nog over hebben. Mm-hmm. Maar dat is denk ik ook absoluut voor de komende 10 jaar ontzettend relevant voor succesvolle concepten, dat ze lokaal en global kunnen zijn. En mensen hebben ontzettend veel behoefte om het lokale weer te waarderen en te voelen, omdat de grote verbanden bijna te groot zijn om nog te snappen. Mm-hmm. Maar dat wordt soms uitgelegd alsof men alleen maar lokaal wil en niks internationaal. Maar zo is het niet. Maar als je je lokaal goed geworteld voelt, kun je internationaal meer doen. Mm-hmm. En dus die combinatie moet in je concept zitten. Nou, dat is hier heel erg aan de hand. En dat concert wordt dus internationaal uitgezonden. We hebben daar die artiesten. We hebben daar dus de mensen die zelf hun kaartje hebben verdiend. En dat zijn ze nu al aan het doen. We hebben dus nu al... In 27 landen hebben we groepen aan de slag die dit al doen. Mm-hmm. En nou, een paar weken geleden in Sierra Leone ook meegemaakt. Het was echt een ultiem moment dat ik dacht van, ja, weet je, daarom bestaat het dus. Hadden we twee stammen waarvan de ene al naar de andere trok omdat er iets van wraak moest zijn. Want bij de ene waren twee kinderen vermoord en de ander zou dat gedaan hebben. En dat trok al naar elkaar toe. Mm-hmm. En dat zou weer de volgende moordpartij hebben opgeleverd. Waardoor, dat wisten ze natuurlijk ook wel weer, die stam daarna weer naar hun zou trekken. En dan mm-hmm. weer naar hun. Ja. En ja, dus die Masterpiece-organisatie van Sierra Leone, die besloot gewoon fysiek daar in de nacht tussen te gaan staan. Mm-hmm. En te onderhandelen net zolang tot ze weer teruggingen naar hun dorp. Mm-hmm. En heeft de politie erbij gehaald, de president erbij gehaald. Een vredesakkoord kunnen sluiten. Mm-hmm. Vooral ook moeders bij elkaar gebracht van beide kanten. Van, ja, weet je, wie is de volgende moeder? Mm-hmm. Hoe lang moeten we doorgaan met deze pijn? Mm-hmm. En dan denk ik, wauw, dat die organisatie dat voor elkaar heeft. Dat Masterpiece daar stond. Dat ze daar hun shirt aan hadden. En zich op de een of andere manier zo sterk voelden. En getraind waren. Dat ze dat succesvol konden doen. Nou ja, alleen al daarom denk ik, wauw, het is goed dat het bestaat. En misschien zullen de meesten van Sierra Leone straks er bij dat evenement niet bij zijn. Al is het alleen al vanwege de reiskosten. Maar dan hebben ze ook weer de toestemming om simultaan hun eigen Masterpiece evenement op die dag op te zetten. En waarschijnlijk kunnen we daar ook met satelliet wel mee verbinden.
Mm-hmm. Je had het net even heel kort in de bijzin over de VN. Die toch erg actief is op het gebied van vredesmachten en dat soort zaken. Nu had ik hier Dirk Leurdijk aan tafel een tijdje geleden. Dat is een VN-deskundige. Waarom is de VN hier? Is de VN erbij betrokken? Of heb je ze gevraagd? Want het natuurlijk ook wel een instrument te kunnen zijn waarop je dit nog veel breder zou kunnen funderen, ook met name. Is de VN daar wars van? Of zit je in hun vaarwater? Of hoe wordt dat gezien?
Nee, dat laatste kan ik me zeker niet voorstellen. Maar als de VN zich ergens bij bemoeit, dan wordt het ook heel politiek. Mm-hmm. En dat is waarom ze sommige successen kunnen bereiken en sommige successen ook nooit zullen bereiken. Omdat Het is natuurlijk ook weer. Hoe lang heeft het nou moeten duren voordat bijvoorbeeld nu Palestina geaccepteerd wordt als observerende staat? Mm-hmm. Weet je wel? Ik bedoel, hoe lang moeten dingen duren wel niet in politieke processen? Omdat je bepaalde dingen niet mag zeggen. Omdat bepaalde politieke gevoeligheden ergens liggen.
Je bent niet cynisch, maar ben je wel cynisch over de politiek wat dat betreft?
Nou, ik zie gewoon heel erg de beperkingen. En ik denk dat het tot ertoe leidt dat heel veel mensen die sneller tot resultaten willen komen, daar buiten hun initiatieven ontwikkelen. En het moet ook allebei gebeuren. En ik ben dan toch, ik heb hier natuurlijk ook in de gemeenteraad gezeten. Ik was ooit het jongste raadslid van Nederland.
Hier in Haarlem?
Ja.
Oh, welke partij zat je?
Dat wist je dan nog
nee,
niet.
Nee, dat wist ik dan weer niet. Nee. En, welke partij zat je?
Gokkers.
Ik denk SP of PvdA, denk ik.
SP bestond toen nog niet. Of nauwelijks. Ja, dat was toen alleen nog
met
Leninisten in Brabant. Was
TSP.
Dat. Daar ben ik wel heel erg van geweest. Ja, een kort moment. Maar dat voel ik, eigenlijk mis je nog steeds zo'n soort partij. Maar ik vond ze ook wel een beetje dogmatisch. Maar ik ben voor de PvdA raadslid geweest. Ik heb wel ook een keer daar gehoord, als het ging om bijvoorbeeld de winkelsluitingswet of ondernemerschap, dat ze me veel meer VVD'er vonden. En ik heb het ook wel eens gehad, toen ik allerlei dingen ging opzetten over het feit dat we gewoon als gemeente absoluut geen tropisch hardhout mochten gebruiken, was ik weer veel meer een GroenLinkser. Dus ik ben ook wel iets, ben dat wel een beetje aan het combineren. Maar ik voel me bij die club en die stroming wel het meeste thuis, ja. Maar toch niet binnen de politiek, want ik vind het allemaal te lang duren, te veel tekst verplaatsen. Mm-hmm. En dan hebben we met z'n allen uiteindelijk een nota. Er zijn te veel compromissen ook opgesloten. Ik heb liever dat je in een cultuur zit waarin het ene moment zeg ik, nou, we doen het plan van Zicky. En het andere moment dat jij zegt, we doen het plan van Ilko. Dan heb je twee originele spannende plannen die op hun eigen kracht varen. Maar we zijn op de een of andere manier altijd bezig met compromissen zoeken, waardoor het eigenlijk meestal dan helemaal niet meer lukt. Mm-hmm. Er staan ook bijna geen ondernemers in de politiek natuurlijk. Dus dan is er een plan afgesproken, maar niemand houdt er nog heel erg zicht op.
Er zitten nu heel veel ondernemers in de Haarlemse politiek trouwens, maar dit geheel terzijde.
Ja, laten we kijken wat dat dan wel of niet losmaakt. Mm-hmm. Maar tot nu toe was het zo dat de politiek ook niet echt een plek was waar veel ondernemers zaten. Dus mensen hadden ook niet heel erg de feeling met met dat het er dan ook moest komen.
Mm-hmm.
En, maar goed, anyhow, ik voel me meer uitgenodigd op de trajecten daarbuiten. Maar ik zie wel heel erg hoe dat effect heeft op de politiek. Hoe jij de politiek kan beïnvloeden met dat wat jij doet. Dus als jij, als wij bijvoorbeeld nu over de Millennium Development Goals, dan klaagt de wereld over dat de wereldleiders dat niet leveren.
Mm-hmm.
Maar waar staan dan de mensen die de wereldleiders verantwoordelijk houden op de beloftes die ze hebben? Mm-hmm. Als wij niet opstaan, als de samenleving, we kunnen nu wel klagen dat de wereld elk jaar, alle regeringen besteden weer meer geld aan het kopen van nieuwe wapens. Wist je dat? Elk jaar wordt het meer.
Mm-hmm.
Dus 311 miljard dollar.
Mm-hmm.
311 miljard dollar is dat in het afgelopen jaar.
Mm-hmm.
Dat is genoeg om de crisis van Griekenland en Spanje en Portugal en Italië op te lossen. Mm-hmm. En dan hebben we volgend jaar het geld weer. Maar we stoppen op de een of andere manier het geld.
Heb je dan over, even voor mijn eigen, wereldwijd bedoel je?
Ja, of, wereldwijd. Okay. Ieder jaar alle regeringen samen om nieuwe wapens te kopen. En volgend jaar wordt het weer meer. En dat levert niet te veilig op de uit. Op
nou, heb ik een wedervraag. Weet jij wat de omzet is van alle farmaceutische bedrijven gezamenlijk?
Nee.
500 miljard.
Maar ik heb zo'n vermoeden dat die wel heel veel producten maken waar we gezond van worden.
Ja, en maar er wordt ook wel heel veel winst gemaakt.
Ja, nou, bedoel, ik ben niet tegen winst maken. Maar ik vind het gewoon jammer dat wij zoveel geld en energie stoppen in alsmaar weer nieuwe wapens ontwikkelen.
Mm-hmm.
En die dan aan beide partijen van een conflict gaan lopen verkopen.
Mm-hmm.
En terwijl datzelfde geld veel meer kan opleveren als je het stopt in onderwijs en voedsel en gezondheidszorg. En er is nog steeds geen organisatie wereldwijd die spiegel voorhoudt. En dat willen we met Masterpiece over een aantal jaren doen. Als het dan power of speech heeft en het is over de hele wereld actief. En het heeft echt, dat je dan echt ook een paar wereldleiders uitnodigt om op dat podium erbij te zijn. En kijken of je ze kunt inspireren om op dit terrein stappen te zetten. Dat die economie die zo ontzettend draait op wapens zich langzaamaan transformeert naar een veel schonere economie, zoals dat in het Roergebied ook gelukt is.
Mm-hmm.
30 jaar geleden zei iedereen, dat kan echt niet veranderen, want er zijn te veel banen van afhankelijk, zeggen ze van de wapenindustrie ook.
Mm-hmm.
Maar als je een beetje visie neerzet, kun je over 20 jaar diezelfde hoeveelheid banen creëren, maar met schone dingen.
Mm-hmm.
En dan moeten wel mensen voorop staan.
Mm-hmm.
En dan moeten dus ook mensen uit de samenleving voorop staan. En die kunnen de politiek beïnvloeden.
Want waar begint het, hè? Als je in dat gesprek van vorige week, wat ik had met Lester Brown en Paul Gilding, was er op een gegeven moment ook een opmerking dat je op een gegeven moment, je had in de Tweede Wereldoorlog, toen moest er iets gebeuren en moesten meer wapens. Toevallig is dat heeft hier niks mee te maken. Maar hoe je een economie kan veranderen, hoe je anders kan gaan denken. Er moesten op dat moment wapens geproduceerd worden. Dus de verkoop op auto's werd verboden. Dat betekent dat de auto-industrie op dat moment wapens moest gaan produceren in plaats van auto's. Dat hebben ze ook gedaan. Dat stonden ze niet voor te dringen, maar er was geen optie. Want als je niet failliet wilde gaan, zou je iets moeten. Dat was een hele dwingende maatregel van bovenaf om te zorgen dat er gebeurde wat op dat moment nodig was.
Ja.
Ja, nou, toevallig gaat het nu over wapens, maar daar zit die link niet. De vraag is aan jou, moet het van bovenaf komen of moet het van beneden? Jij zegt net, mensen moeten opstaan. Je moet van beneden af een energie creëren die ervoor zorgt dat dingen veranderen, dat er een noodzaak voor ontstaat.
Geloof ik stellig.
Je gelooft in de energie van onderaf.
Ja, heel erg. Ik geloof al lang dat de machtspiramide al lang niet meer is zoals velen nog denken dat die is. Hè? Als een echte piramide. Van daar staat de paus en daar staat de baas en de directeur en de president. En die zegt jou wel even hoe het zit.
Mm-hmm.
Ook door social media en door de grote level van ontwikkeling. Weet je dat een gemiddelde kind van 17 nu net zoveel kennis ter beschikking heeft als de presidenten 30 jaar geleden?
Mm-hmm.
Door alles wat ze razendsnel via Google en Wikipedia kunnen vinden.
Mm-hmm.
Dan hadden ze destijds een enorme afdeling voor nodig.
Mm-hmm.
We hebben veel meer kennis, veel meer invloed, ook door die social media. We moeten alleen nog even snappen dat we het kunnen gebruiken.
Mm-hmm.
Maar politici zijn niks anders dan, ze zijn gewoon afhankelijk van dat wij willen dat ze daar zitten. Zodra we ons dat realiseren, word je ook groeien ook in je daadkracht, in je lef om aan advocacy te werken. En Mandela himself geeft ook aan hoe hij in staat was om zijn werk te doen met apartheid te bestrijden, doordat over de hele wereld er acties kwamen. Mensen, jongetjes van 13 langs de huizen gingen lopen, maar ook grote concerten kwamen in Wembley Stadium. Hits, Kimmy Hope Joanna, Something Inside So Strong, Free Nelson Mandela, Ain't Gonna Play in Sun City. Al die betrokkenheid van de samenleving en de artiesten maakte los dat we met elkaar besloten, apartheid kan niet langer bestaan. Er is niks veranderd met apartheid, maar met de perceptie van mensen ten opzichte van apartheid. Dus zo'n global mindshift kun je teweeg brengen. Als je dan vervolgens nu tegen mensen hebt over die wapenindustrie en ze zouden zeggen, ja, maar dat, daar kan ik niks aan doen. Dan neem je democratie niet serieus. 80% van de wapens wordt gemaakt in democratieën. Nederland staat ook op de 8e lijst.
Maar er staan enorme belangen tegenover van een hele, hele invloedrijke groep mensen. Van die wapen, dat is misschien wel de meest invloedrijke lobbygroep.
Helaas, daar ben ik wel
in Amerika. Maar ja, goed, dan heb je het over Barack Obama. Je hebt het, je haalt zijn speech aan, tenminste daar hebben we het even over gehad. Ook zijn handen zijn in die zin gebonden.
Ja.
Hij is ook afhankelijk van wat hij wel en niet kan en hoe dat zijn veld beïnvloedt.
En daar kan je soms ook wel cynisch van worden.
Ja.
En pessimistisch. En, dat je denkt,
want jouw theorie dat het van onderaf moet komen werkt alleen maar bij een zuivere bovenkant, denk ik. Als mensen reageren, als de top reageert op wat er onderop gebeurt, zoals het zou horen in de democratie, dan zou het kunnen werken.
Ja, en die top die zit daar vaak ook zo lang als dat jij hem accepteert.
Mm.
En kijk maar hoe het nu in Egypte allemaal broeit en bruist. Was gewoon totaal onmogelijk als we 3 jaar geleden hadden gezegd dat Mubarak omver was geworpen door
de
samenleving.
En nu zit daar Morsi.
Ja, en er staan er weer 200.000 mensen op het Tahrirplein. Mm-hmm. Gewoon niet te stoppen totdat daar iets ontwikkelt. En dat kan soms 10 jaar duren, dat kan soms 20 jaar duren. We hebben hier in Nederland ook heel lang de tijd nodig gehad om... 100 jaar geleden hadden we hier ook nog geen vrouwenstemrecht. Hè? Dingen hebben tijd nodig. En hadden we, geloof dat, was het niet 1912, is pas de wet gekomen op het stoppen van kinderarbeid. En ouders waren wij ook nog het land wat het laatste de slavernij afschafte. Ik bedoel, ieder land heeft zo zijn tijd nodig om die veranderingen te realiseren.
Oké, hebben wij tijd?
Al die grote stappen, ook op emancipatiegebied, ook op het afschaffen van slavernij, afschaffen van apartheid, allemaal gebeurd omdat op een bepaald moment mensen opstonden in grote massa's die het niet langer pikten. En dat is wat je echt met elkaar kunt realiseren. Dat zei in de inauguratiespeech van Mandela, we are powerful beyond measure. En zodra we ons dat realiseren, voelen we ons dus ook niet meer machteloos, maar zoeken we gelijkgestemden om onze stem te laten horen en dat proces te beïnvloeden. En nou ja, daar wil ik altijd met mijn projecten heel graag een accelererende werking in vervullen.
Zijn jouw projecten daarmee een soort van vriendelijke revolte? Want wat jij zegt is dat er altijd een revolte nodig is om iets te veranderen. Het is niet genoeg dat je zegt van we hebben liever niet dat gebeurt. Nee, je moet zeggen dit mag niet meer gebeuren. Is dat wat je doet?
Ja, dat geloof ik. Want ik geloof namelijk ook dat zo'n president en een hele circuit daaromheen... zijn ook allemaal mensen die op het moment dat jij... de Afrikaanse diplomatie is daar sterk van. Op het moment dat jij... die zullen nooit en plein publiek iemand afvallen. Dat doe je niet. Want dan weet je, wat gebeurt er? Dan gaat jouw tegenpartij zich alleen maar verder ingraven. Duurt het nog 3 jaar langer voordat hij zich overgeeft. Dus je kunt heel veel leren van de Afrikaanse diplomatie. Dat je probeert om vanuit het principe van Ubuntu, wat ook zo mooi is in Afrika. Je bestaat door de ander. Die ander heeft ook een reden om te bestaan. Je probeert om te overtuigen en in de harten te komen. Dus dat is inderdaad een stuk minder activistisch dan ik 30 jaar geleden was. Maar veel meer als je accepteert dat er meer waarheden kunnen bestaan. En dat alles ook een culturele en historische achtergrond kan hebben. Dan kan het veel effectiever zijn om te proberen iemand op een hartniveau te raken en mee te nemen. Dan dat je alleen maar gaat lopen roepen hoe jij gelijk hebt en de ander niet. Want dat creëert alleen maar nog meer afstand. Dat is ook in de meeste conflicten het dilemma. Dat je alleen maar roept. En daarom hebben we een van onze slogans in Masterpiece is ook dialogue above judgment. En ga maar bij elkaar zitten. Mm. Dat doen wij dus ook door die topartiesten een role model functie te geven naar hun samenleving. Als hun fans denken, goh, dus we kunnen misschien toch wel praten met die andere partij. Komt er al iets los?
Mm-hmm.
Meestal
dus het begint bij empathie eigenlijk. Je kunt inleven in de situatie van de ander waardoor je kan...
Ja, denk ik wel. Denk ik wel.
Oké. Okay. We zijn wel bijna aan het eind gekomen van deze aflevering. Ik wil nog wel even het publiek in staat stellen om nog een vraag te stellen. Heeft iemand nog een vraag aan Ilko, of misschien ook wel aan mij? Nee?
Ja, waarom jij zoveel van de bronnen bent?
Van de bronnen, ja. Het begint allemaal bij de bronnen.
Ja. Maar dat is mooi, hè, met bronnen. Dat als de bron powerful genoeg is... bedoel, en er valt een steen in een rivier.
Mm.
Als de bron powerful genoeg is, gaat die altijd om die steen heen.
Mm.
Alleen als de bron niet powerful genoeg is, stopt de rivier. Dus ja. Steen is niet het probleem. Het gaat om de bron, de kracht van de bron. Mm-hmm. Dus als we gewoon realiseren hoe krachtig we met elkaar kunnen en moeten zijn, is geen steen houdbaar.
Ja, als je alles afpelt, dan hou je de kern over. En daar gaat het om volgens mij, toch? Ja. Ja. Is er nog iets wat jij wilt toevoegen? Wil je een oproep doen? Dat mag.
Nou, ik wil om te beginnen jou bedanken voor het programma. En
graag gedaan.
Voor de uitnodiging.
Jij bedankt voor jouw aanwezigheid.
Leuk om hier te zijn. En ik wilde nog weten, ben jij vernoemd naar Siggy Marley?
Nee, ik heet Sigrid. Nu weet de hele wereld het.
Ik wil nou ook de bron weten.
De bron zijn mijn ouders. Ik heet gewoon Sigrid en het is ooit verbasterd tot Siggy. En daar voelde ik me zo lang bij. Dus toen heb ik dat zo gehouden. Het gaat allemaal over verandering. Hè?
Zal je nog één laatste positief verhaal meegeven? Waarin Burundi die twee stammen die voortdurend ruzie met elkaar hadden. En dan kun je zoeken naar waarom de ruzie is. Dat doen meeste mensen. Maar je kan ook kijken wat ze samen leuk vinden. Toen kwamen ze erachter dat beide stammen dol waren op Ziggy Marley. En eigenlijk alles met Marley. Hè. Als je door Amerika of door Afrika reist, het is overal Bob Marley, Bob Marley. Toen dachten ze, holy fuck, dan gaan we toch gewoon Ziggy Marley uitnodigen. En toen hebben ze Ziggy Marley ingevlogen naar Burundi. En bij...